Namens de kerkraad wordt de gemeente bekendgemaakt dat de collecte vandaag bestemd is voor de kerk. Aanstaande zondag voor rente en aflossing. Dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, u hoopt voor te gaan om 10 uur en 6 uur. Dominee Van der Vlies van Nieuwpoort. De catechisaties zullen deze week op vrijdag op dezelfde uren worden gehouden. Woensdag aanstaande ledenvergadering aanvang 8:30. Woensdag aanstaande. In onze voorbeden mogen we gedenken aan het gezin Driessen dat deze week naar Canada hoopt te vertrekken. En aan broeder W. de Keizer die in het ziekenhuis zal worden opgenomen om een operatie te ondergaan. Onze hulp staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus, zijn Zoon, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 42, het 6e vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Psalm 42, 6e vers. Luisteren we nu met aandacht en eerbied naar dat gedeelte van Gods heilig woord dat ons beschreven staat in het evangelie naar Matteüs. Hoofdstuk 27, de versen 38 tot en met 49. Matteüs 27, te beginnen bij vers 38. Tot en met vers 49. Vooraf luisteren we naar de wet des Heren, terwijl we na de schriftlezing zingen, na de schriftlezing, het laatste vers van Psalm 5. Het rechtvaardig volk zult gij belonen, terwijl gij Heer en overdekt. hun tot een veilig schild verstrekt. Gij zult goedgunstig hen bekronen, ja, bij hen wonen. Psalm 5, vers 12, na de schriftlezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heilig. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter. Nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matthäus 27, te beginnen bij vers 38. Toen werden met hem 2 moordenaars gekruisigd. 1 ter rechter en 1 ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: Anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis. En wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. Het woord dat we op deze zesde Lijdenszondag met elkander mogen overdenken, leest ge in het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel nader Matthäus 27, de versen 45 en 46. Matthäus 27, de versen 45 en 46. En van de zesde uren aan werd er grote duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Bidden we den Heere zijn zo nodige zegen over de bediening van zijn woord. Dat wij met elkander in gemeenschappelijk gebed uw aangezicht mogen zoeken, Heere. Gij geeft daartoe nog verlof. Gij geeft daartoe nog bevel. Zoek. Door gebeen, met ernst, mijn aangezicht. Och, dat we eerbiedig mogen buigen voor uw hoge, goddelijke majesteit. Want gij zijt God van niets en van niemand afhankelijk. Gij hebt het leven eeuwig in uzelf. En wij kleine, nietige, zwakke schepselen. Wij hebben alleen het leven als gij ons het leven geeft en als gij ons het leven laat. Och, dat we onze afhankelijkheid van u in aanhankelijkheid aan u mochten beleven. Om niet alleen naar gewoonte voor de prediking en over dat woord uw zegen te vragen, maar ook werkelijk te begeren wat we van u vragen. Dat ieder hart mocht bidden, Heere, gedenk ook mij. Gedenk ook mij en laat dit woord, het woord des levens, het woord der zaligheid, ook mij tot een zegen, tot een blijvende zegen zijn. Gedenk wat daar nog heen leeft, zoals het geboren is. Dat nog nooit, al kwam het woord Gods 100 of 1000 maal tot hen, dat nog nooit zelf kwam tot dat woord. Tot u, de God des woords. Och, trek ze nog met koorden der liefde en met touwen van barmhartigheid. Wil uw naam nog heerlijk maken en wil uw dienst nog begeerlijk maken. Want u te kennen, uw naam te kennen, is het leven. En u te dienen, uw dienst te kennen, dat is reeds in dit leven het beginsel der eeuwige vreugde. Heere, zegen ook hen die naar u leerden vragen. Dat ze als nieuwgeboren kinderken zeer begeerig mogen zijn naar de redelijke melk. Naar de melk van het woord Gods. Om daardoor op te wassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Want ook die wasdom, die geestelijke wasdom, is van u. Heere, wil dan in verklaring en toepassing uw woord ook nog stellen tot een spijze der ziel. Gedenk ook hem die de gemeente vandaag hier ter plaatse mag voorgaan. Wil hem bekwamen naar lichaam en ziel beide. Doe het hem aan niets ontbreken. Zie een gunst op ons tezamen van boven ter neer. En doe ons beseffen, wel ellendig en noodruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Denk aan ons, Heere, in uw vaderlijk mededogen. Om daarop biddend te pleiten. Want waar zouden we anders op pleiten dan op u, dat gij zijt die gij zijt. Heere, we dragen ook onze zieken en zwakken, noodruftigen en ellendigen, biddend aan u den Heer op. Zegen gij hen allen, wil nog oprichten en herstellen. Maar met name denken we aan broeder de keizer die naar het ziekenhuis moet om daar een operatie te ondergaan. Ook zijn leven is in uw hand. Laat deze weg niet ongezegend en niet ongeheiligd aan hem voorbij gaan. Opdat hij straks ook mag betuigen, 'twas goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Heren, we bevelen ook het betrekkelijk jonge gezin Driesen, dat klaar staat om te emigreren, aan u den Heren op. Wil ook in dat verre, verre Canada hen tot een toevlucht en sterkte wezen. Tot een schutsheer en behoeder, ouders en kinderen. We bevelen ze u en het woord uw genade. Gedenk aan heel uw kerk. Van noord tot zuid en van oost tot west. Zegen alle arbeid die bedoelt de komst van uw heerlijk koninkrijk. En leer ons te midden van ontkerstening, van verwarring, van verwereldlijking. Van Godverzaking en Christusverwerping, hunkerend uitzien, verlangend uitzien naar de grote dag der toekomst van u, o Heere Jezus, om met de geest en de bruid in te stemmen. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Zegen uw oude volk Israël, zegen ook de Arabische volken Egypte en Syrië en de anderen. En maak ook in dat opzicht in het Midden-Oosten uw naam nog heerlijk en groot en wonderbaar. Gij kunt dat niet doen om ons. Maar neem nog redenen uit uzelf tot roem van uw genade. In de Zoon uw eeuwige liefde. Amen. Wij mogen, geliefde gemeente, op deze voorlaatste van het zevental lijdenszondagen in de gang van het kerkelijk jaar zo genoemd, stilstaan bij het vierde kruiswoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat woord opent een eeuwige afgrond, duizelingwekkend. Daarin is te merken de diepte van Gods eeuwige deugden, van zijn recht en van zijn heiligheid, maar ook van zijn genade en van zijn ontferming. Wie oren heeft om te horen, die horen wat in dit woord de Geest tot de gemeente zegt. In dit woord dat de Zoon tot zijn eeuwige Vader zegt: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verwacht niet voor dit uur dat dat woord zal verklaard worden, want dat is niet te verklaren. Maar het is wel geopenbaard. En als u dit woord werkelijk als openbaring van God mag ontvangen, dan stem je in met Petrus die zei: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dan stem je in met Maarten Luther, die dit woord lezend hier ophield en in grote bewogenheid het uitsprak. Wie kan dat verstaan? Wel nu, zalig ieder die mag horen en ter harte nemen. Want ook dit vierde kruiswoord is evangelie, goede boodschap. Wij horen naar dat woord vanmorgen van Christus, van zijn God verlaten. Of wilt ge de borg door zijn God verdoemd? Christus van zijn God verlaten, de borg door God verdoemd. Dat wordt ten eerste door dat teken in de natuur aangewezen. Van de zesde tot de negende uren duisternis op de gehele aarde. Dat wordt ten tweede door die Christus zelf in bange klacht uitgeroepen. Waarom verlaat ge mij? En dat wordt ten derde door allen die met het hart in die Christus leren geloven, in de vrucht genoten. Christus van zijn God verlaten, de borg door God verdoemd. Dat feit, dat wordt door dat teken in de natuur aangewezen. Dat wordt door Christus zelf in bange klacht uitgeroepen. En dat wordt door allen die met het hart in die Christus, in de gekruiste leren geloven, in de vrucht genoten. Voor we die gedachten samen overdenken, laat ons met elkaar zingen van Psalm 89. Psalm 89, de versen 16 en 17. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer, gij stoot en werpt vergramd, thans uw gezalfde neer. En vers 17, hij is door elk beroofd, de nabuur tot een smaad. Psalm 89, de versen 16 en 17, terwijl ge in de gelegenheid gesteld wordt uw liefdegaven uit te reiken, den Heere en zijn dienst. zingen we straks na en in aansluiting op de preek. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strijd. Psalm 22, het eerste vers. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Denk dat eens in. Dat is naar onze dagindeling van 's middags 12 uur tot 's middags 3 uur. Als de zon op het hoog staat, op klaarlichte dag, dan wordt het daar donker. Duisternis op de gehele aarde. Men heeft gevraagd wat dit zijn mag. En vele toeschouwers daar op de kruisplaats worden er zo door ontzet dat ze hun heil maar zoeken in de terugtocht naar de stad Jeruzalem. Maar ook daar in Jeruzalem, het is donker, donker en nog eens donker. Overal nacht op de ander stralende middag. Dit is niet maar een natuurverschijnsel. Dit is een wonder. Een wonder Gods. En een andere verklaring is niet mogelijk. Want naar de wet des Heren was er met Pasen nooit sprake van een gewone eclips. Van een gewone zonsverduistering. Bij die stand van de hemellichamen, Pascha werd gevierd bij volle maan, kwam dat nooit voor. Hier is sprake van een direct ingrijpen Gods in de natuur. Want die natuur is geschapen. En is geschapen door hem die daar hangt aan dat middelste hout. Door hem die het eeuwige en ongeschapen woord is. Dat bij God was. En dat zelf God was. En die nauwe band tussen hem en de natuur. Alle dingen zijn door dat woord gemaakt. En zonder dat woord dat vlees geworden is. Is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Maar nog nauwer werd die band in Bethlehem. Het woord is vlees geworden. Wat een verborgenheid der godzaligheid. God is geopenbaard in het vlees, stof der natuur. Ons vlees en bloed heeft hij aangenomen. In alles ons gelijk, in alles. Met één uitzondering. Uitgenomen de zonde. Want God werkt in de herschepping. Hij maakt nieuwe hemelen. En een nieuwe aarde. En nu wordt die aarde bevrucht. Want bij het zuchten van het ganse schepsel. Dat als het ware niet tot de vrijheid kan komen. Hoort dat hij sterven gaat. En zal dan de natuur zo innig met hem verbonden daar geen getuigenis aan geven. God maakte op die dag van 's middags 12 tot 's middags 3 alles donker. Die duisternis paste bij hem. Want als het licht der wereld, ik ben het licht der wereld, aan het kruis geslagen is, is het een wonder dat het donker wordt. Die duisternis is een heilige tekenspraak. Gods heilig misnoegen over de zonde. Die hier zijn toppunt, zijn zenet bereikt. Die haar gelijke niet heeft. Als de moord op Golgotha. Deze duisternis in haar treffende symboliek. Verzekering van de duisternis die het schuldig Israël treft, dat het licht der wereld versmaat en tracht uit te blussen. Meer nog, deze duisternis op Golgotha, symboliek en verzekering van de grote dag des Heren, en die komt. De dag der toekomst van de Heer Jezus Christus, en die dag zal voor alle Christus verwerpers en versmaders, voor allen die hem niet nodig kregen, niet nog altijd zelf kunnen redden, een dag van dikke donkerheid zijn, want de zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, en de sterren zullen haar schijnsel niet geven. Wel nu, in deze drieurige duisternis wordt het oordeel van de hemel geopenbaard. En dat oordeel treft die middelste kruiseling. Hij verzint in de duisternis, in de buitenste duisternis. In de profetische psalmen is daar al van gezegd, ik ben gerekend met hen die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is, afgezonderd onder de doden, onder de verslagenen die in het graf liggen. En ze zijn afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen. In diepten. Het was nacht voor Jezus toen hij sterven ging. Een wondere tegenstelling, u weet dat allemaal wel. Hij is in de nacht geboren, Bethlehem. Die herders, die hielden de nachtwacht over hun kudde. Toen werd hij geboren, maar die nacht werd tot dag. O kerstnacht, schoner dan de dagen. Maar deze heldere dag wordt tot nacht. Want dit is het dodelijk uur. Wat hitte doet hem branden. Zijn hart wordt week. En smelt in de ingewanden als was voor het vuur. Waar God is, is het licht. Waar zijn gunst straalt, straalt de dag. Maar als de Heere werkelijk zijn aangezicht verbergt, wordt het donker. Zo is het hier op Golgotha. Donker van buiten en donker van binnen. Want hij daar aan dat middelste hout leidt om onze werken der duisternis. Dit is, zegt hij zelf, de uren en de macht der duisternis. Hij worstelt hier op leven en dood met de vorst der duisternis. Hij wordt hier uitgestoten in de buitenste duisternis. Al dieper en dieper tot waar eeuwige duisternis is. Christus, de mens Christus Jezus, de Zoon des mensen, van zijn God verlaat. Dat ziet ge hier door een teken in de natuur aangewezen. Is uw oog reeds geopend voor dat heilig tekenschrift? Is uw oor al ontsloten voor deze spraak die van deze duisternis uitgaat? Want God is licht en gans geen duisternis is in hem. Waarlijk niet. Neem dat ter harte. Weet dat. Want buiten God is alles donker. Nog doet de Heere over ons allen, zijn zon opgaan. Over bozen en goeden. Hij regent nog over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Maar die tijd is beperkt. O, zo beperkt. En u weet niet eens of u nog een dag of een week of een jaar of 10 jaren of... Maar ook al zou je nog vele jaren beschoren zijn, die tijd vliegt voorbij. Zoek dan den Heere nu, want nu is hij nog te vinden. Nu is hij nog nabij. Haast u om uw levens wil eer hij je duister maakt. En uw voet zich stoot aan de bergen in de schemering. En u vallen zou om nooit meer op te staan. Dat feit, Christus van God verlaten, in de natuur, in dat teken aangewezen. Maar ook door Christus zelf in bange klacht uitgeroepen. Die 3 uren duisternis kropen heen. Als een slak, zo langzaam. Minuut voor minuut en seconde voor seconde. Het schateren van de spot, waar ze eerst daar in hun hart ophaalden, wordt niet meer gehoord. Niets breekt die benauwende en angstwekkende stilte dan alleen het kreunen van deze of gene leider. Maar dan ineens, aan het eind van die 3 uren, dan wordt die stilte gescheurd door een alles doordringende noodkreet, door een geweldig angstgeschrei. Zo bang heeft die middelste kruiseling het. Jezus riep met een grote stem, en dat was niet een woord rechtstreeks gericht tot de mensen, maar tot zijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat kermt hij uit, want hij wordt het gewaar. Hij wordt het, ik mag dat ouderwetse woord in dit verband ook wel gebruiken, hij wordt het bevindelijk gewaar. Dat zijn God, zijn Vader, niets meer van hem wil weten. God stoot vergramd thans zijn gezalfde neer. God verlaat hem. God verstoot hem. Wat dat is, ik weet het niet. En u weet het ook niet. En ik hoop dat we het ook nooit ten volle zullen weten. Want je zou in de plaats der eeuwige verlorenheid moeten verzinken om dat ten volle te weten. Van God verlaten. God almachtig. Bewaar ons voor een voluit verstaan van dit 4e kruiswoord. Hier hangt een mens in zijn geestelijke doodstrijd. En hij ervaart het. Hij bevindt het. Hij maakt het mee en hij maakt het door. Dat de bezoldiging der zonde de dood is. Hij hangt hier als de allergrootste van alle zondaren. En toch zelf had hij geen zonde gekend nog gedaan. Maar hij is tot zonde voor de zijnen gemaakt. En omdat dat zo is, daarom moest het zo ver komen. Daarom moest de Vader, zijn Vader, en dat in een geheel enige zin, aan hem onttrekken alle gunst en alle goedheid. Daarom moest de Vader over hem uitgieten de schalen, de violen van zijn toorn en van zijn gramschap. God zou geen God zijn als hij over hem, over de tot zonde gemaakte, niet toornde. Of wij zien in het leven vaak zo weinig van Gods gerechtigheid. De prediker in de dagen zijner ijdelheid zag dat het de goede kwaad ging. En de kwade ging het goed. Hij zegt, er is een rechtvaardige, een mens die in de rechte verhouding tot God staat, die werkelijk van harte rekening houdt met een Heere, van harte. En die rechtvaardige komt in zijn gerechtigheid om. Ik denk aan Abel. Aan Nabot, de Jezreeliet, ook een rechtvaardige. Ook een man die werkelijk rekening hield met God en zijn woord en zijn dienst. Daarentegen een goddeloze Kaïn. God zelf stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. Kaïn verlengt in zijn boosheid zijn dagen. Ik denk tegenover die Nabot, de Jezreeliet, aan Agab en Isebel. die daar straks gezellig lopen te wandelen in de wijngaard van Naboth. En ze zeggen, die is nou van ons en Naboth is er niet meer. Maar hier, op Golgotha, in de verlating van de borg, ziet ge de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Van God verlaten. Ten volle. Wat zal dat zijn? Wanneer u, wanneer ik, wanneer wie van ons ten volle van God verlaten zouden worden. Als hij ons dus geheel zou verlaten. O, laat het toch de vraag van uw hart zijn. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Wat is dat daar in die 3 uren op Golgotha geweest? Heeft de mens, Christus Jezus, dit slecht zo aangevoeld? Of was dit werkelijkheid? Ik zou zeggen, allebei. Dat is feit. God ging deze mens verlaten. In de absolute zin. Maar die mens heeft dat ook zuiver doorvoeld. Is dat ook werkelijk gewaar geworden? Gethsemane, ja, daar had hij het ook niet breed. Maar daar was het toch nog mijn vader. En daarin sprak hij zijn hart nog uit. Mijn vader, indien het mogelijk is. U weet wel wat er dan volgt. En toen ik zo pas, nou, 3 uur geleden, aan het begin van die duisternis. En 6 uur geleden, toen hij dit woord uitsprak. Aan dat vloekhout werd vastgespijkerd. Toen was nog vader. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Maar nu is het of u met die machteloze handen tast naar zijn God. Maar waar is God op wien hij bouwde? En aan wien hij zijn zaak vertrouwde? De hel spert zijn kagen zo wijd open. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd. Nedergedaald ter helle. En hoe is Jezus daar geweest? In een geheel enige positie. Namelijk als de heilige mens. Als u of wie van ons ook verloren zou gaan. Ja, we liggen verloren. We liggen van nature allen verloren. Maar de schrift spreekt ook in de 2e Thessalonicenzenbrief van een verloren gaan. Daarom zegt Paulus, omdat ze de liefde der waarheid om zalig te worden niet aangenomen hebben. Als wie van ons ook verloren gaat, dan gaan we als zondig mens, als zondaar naar de hel. Dat betekent, dan is onze innerlijke verdorvenheid niet teniet gedaan. Maar Christus daar op Golgotha was in de helse pijn als de heilige mens. En als persoon was hij niet alleen de zoon des mensen, maar ook de zoon van God. Ik mag het gerust zo zeggen, zo als hij daar op Golgotha in de hel, in de pijn geweest is. Zo was er nog nooit iemand in de hel geweest. En zo zal er ook nooit één zijn. En als u wat in de Bijbel thuis bent, dan weet u wel, dat verderf, die hel, wordt voorgesteld onder 2 symbolen. Jezus spreekt van de worm die niet sterft. En van het vuur dat niet uitgeblust wordt. Dat zijn, om zo te zeggen, 2 manieren van verderf. De worm, die knaagt daarbinnen. Dat is de doodswet der ontbinding van binnenuit. Maar het vuur, dat niet uitgeblust wordt. Dat is de doodswet der ontbinding van buitenaf. Wel nu, bij deze mens in de hel was niet de worm die niet sterft. Daar bedoel ik dit mee te zeggen. De dood kwam bij Jezus niet van binnenuit. Die dood zat niet in hem. Bij alle mensen die verloren gaan en bij alle duivelen zit de dood van binnen. De worm. En als daar dat vuur van buiten dan nog bij komt, dan komt er contact. En dan viert die dood zijn volle triumfen. Maar hier bij Christus in de Godverlating is het anders. Hier komt wel dat vuur, dat verdervende vuur. Wat hitte doet mij branden. Gods brandende toorn die op die ene mens neerkomt. De dood viel op hem aan. Geweldig. In al zijn verwoestende kracht. Maar die dood vond in deze mens. Dat zou hij wel bij u vinden en bij mij. Maar die dood vond bij deze mens, de mens Jezus, geen contact van binnen. En daarom raakte die dood daar op Golgotha uitgewerkt. En uitgewoed. Die dood kon niet verder. Want dat was nog nooit gebeurd. Een mens in de hel. In de Godsverlating. En die dan toch nog vasthoudt aan zijn God. Die dan nog in de verlating zegt. Mijn God. Mijn God. Een God die van hem, omdat hij is de tot zonde gemaakte, niets meer weten wil. Maar hij wil nog van God weten. Hij laat zijn God niet los. Mijn God, mijn God, daar is de hel van geschrokken. 3 uren in de Godsverlating, van 12:00 tot 3:00. Ja, 3 uren, 180 minuten om het heel precies te zeggen. Het lijkt een korte spanne tijds, maar ik verzeker u, dat was de eeuwigheid. De eeuwigheid. 3 uren dat die brandende toorn van de levende God op deze mens neerkomt. Want God heeft hem door en door. God heeft hem geheel en al verlaten. En dan waarom? Waarom hebt ge mij verlaten? Daar mogen we nog iets van zeggen in de laatste gedachte. Dat Christus van God verlaten, de borg door God verdoemd, in de natuur in een teken aangewezen, door Christus zelf in bange klacht uitgeroepen, dat wordt door zijn volk, en dan bedoel ik dat, maar niet zoals de kerk Gods volk mag heten, zoals Israël Gods volk mocht heten, maar dan bedoel ik dat, door hen die werkelijk in deze naam, de enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, leren geloven. Zij genieten de vrucht. Waarom verliet God hem? Daar is een antwoord op. Omdat hij voor die anderen borg geworden was. Borg van een schuldig volk. Van een verdoemelijk volk. Maar zie, nu doet hij ook zijn volk delen in de vrucht van zijn borgwerk. Mag ik iets noemen? Iets. De gemeenschap met God. Want dat is nou niet om dikke zware woorden te zeggen, maar met u en met u en met u. Jongens, meisjes, ouderen, jongeren, ikken. Met ons is het van nature zo dat God met ons geen gemeenschap kan hebben. Want wij in ons oude bestaan, in ons zondaar bestaan, Ja, die geestelijke doodstaat, daar kunnen dominees over preken met kreten. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent dit, dat in u en mij, met al onze godsdienstigheid erbij, niets is, maar dan ook niet het allerminste, waardoor wij voor God zouden kunnen bestaan. Niet één van ons. Wij kennen elkander maar oppervlakkig. Wij zien elkander maar van de buitenkant. Maar dat is zeker. Niemand van ons heeft het leven in zichzelf. Niet één. Maar nu is hij borg voor hen geworden. Zo dat hij van God verlaten werd, zodat God in Christus naar zulke mensen toekomt. In zijn woord en met zijn geest. Om ze te zoeken en te lokken en te trekken. Omdat zij gemeenschap met God mogen ondervinden. Omdat hij die zalige gemeenschap wilde bergen. Och, ik weet niet of dat een psalm is. Ja, zeker van buiten kent je hem wel, maar of je daar ook zelf wel wat van weet. Het is me goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Want dat is te proeven en te smaken. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. En dan voor mensen als wij. Misschien zegt hier iemand, ja, maar dat is voor mij veel te hoog gegrepen, hoor. Daar heb ik geen deel aan. Laat de klaagzang mijn psalm maar zijn. De Heer heeft mij verlaten. En de Heer heeft mij vergeten. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Om deze dingen willen ween ik. Mijn oog vliet af van tranen. Omdat de trooster die mijn ziel verkwikken zou, verre van mij is. Dat is moeilijk voor het hart, als ze de hulp en de bijstand en de gemeenschap van God mist. Als ze zich als het ware overgegeven voelt aan de macht van de vijanden. Van vijanden van buiten en vijanden van binnen. En als die vijanden dan komen opzetten en die haar omsingelen en de mond opsperren en roepen. Ook vandaag nog wel, haha, hij en zij, hij heeft geen hulp bij God. Dan gaan ze in het zwart vanwege des vijands onderdrukking. O, hoe bang kan het voor een mensenhart zijn, als de Heer het licht van zijn vriendelijk aangezicht over ons intrekt. En als zijn vertroostingen ons onthouden worden. En zijn ondersteunende genade, waardoor ik tot hiertoe nog voort kon gaan. Dan is een mens voor zijn gevoel werkelijk van God verlaten. Dan staan we voor ons innerlijk besef, zo'n moederziel alleen. Ja, die klacht van David in Psalm 22... is wel te verstaan, gescheiden als we dan zijn van Gods gunst. Maar wie durft beweren, wie van ons durft beweren, dat hij, dat zij in de absolute zin nu reeds, van God verlaten is? Oh, ik kan het niet indenken wat dat voor David moet geweest zijn. Toen hij moest vluchten voor zijn eigen jongen, Absalom, die hem naar leven stond. Absalom, die hij uit zijn diepe val weer had opgericht. En die, als Absalom zijn zin kreeg, vandaag nog het bloed van zijn vader David vergieten zou. David vluchtende voor Absalom, alles tegen. Duisternis van rondom. En toch verlaten van God in de volstrekte zin, dat is nu nog niemand van ons, nog niemand verlaten van God in de volstrekte zin. Dat zijn de verlorenen in de hel. Daar heeft God alle licht en alle goedheid ingetrokken. Van God verlaten, dat is het deel. En dat zou ook uw deel zijn. Van allen die het zonder God kunnen. En die het buiten zijn en Christus kunnen stellen. Hel en dood en verdoemenis. Dat zijn zware woorden. Gauw uitgesproken, maar hebt u er wel enig zicht op? Wie wij in onszelf zijn en wat we verdiend hebben. Want dan leren we, om het maar in de woorden van de Heidelberger te zeggen, is er enig middel om deze straf die wij verdiend hebben te ontgaan en weten tot genade te komen, dat het weer goed zal wezen tussen den Heere en mijn ziel. Nou gemeente, daar is nog, nee niet maar een middel, maar dat is een middelaar, nedergedaald in de allerdiepste diepte der verlorenheid, om de zijnen van daar op te brengen. Wees dat evangelie, het evangelie des kruises, dat ook in dit vierde kruiswoord u gepredikt wordt, toch niet ongehoorzaam. Verwerp die Christus die van zijn God verlaten werd daar op Golgotha. En die in het evangelie u nabijgebracht wordt. Verwerp hem toch niet, verwerp hem toch niet. Eer hem toch door hem nodig te krijgen. Want als wij hem niet nodig krijgen, u en u en u en ouder of jonger en ik. Als wij hem niet werkelijk nodig krijgen. Dat is één stuk hoogmoed en dat is één stuk ongeloof. Dan denken we, nou ja, het kan nog meevallen. Maar als u aan deze Christus voorbij gaat, er blijft geen slachtoffer over voor de zonde. Sion zei, de Heere heeft me verlaten. Sterker nog, de Heere heeft me vergeten. De Heere denkt niet meer aan mij. Vergeten. Ik ben weg uit zijn hart. Maar Sion, ook Sion van vandaag, zo is het niet. De Heere heeft ons niet verlaten. Maar wij hebben hem verlaten. Het is precies omgekeerd. Want alle zonde is in haar diepste wezen. Een verlaten van God. Hoor maar hoe de Heere van zijn volk klaagt, dat oude Israël. Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader des levende waters, hebben ze verlaten. En ze hebben zichzelf bakken uitgehouden. Gebroken bakken, die geen water kunnen houden. Alle zonden in wezen een verlaten van God. En naar recht zou hij ons moeten verlaten in een duisternis die nooit ophoudt. Maar zie nu is deze mens, de mens Jezus Christus, daar op Golgotha in de godsverlating geweest. Omdat u nooddruftig en ellendig, een verloren mens in jezelf, uit dat evangelie Gods eigen stem nog zo horen. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Is dat geen heerlijke vrucht? Hoeveel is er dat telkens weer scheiding maakt tussen den Heere en onze ziel? Beslommeringen des levens. Vele beproevingen die in plaats van nauwer verbinding nog groter vervreemding teweeg brengen. Ik denk aan aanvechtingen van de boze, aan verzoekingen met de zonde. Want o, wat kan die zonde in het hart van Gods kinderen de kop opsteken. En soms verbergt de Heere
zijn aangezicht voor zijn gunstgenoten, om hun geloof te beproeven. En in elk leven dat werkelijk iets kent van het leven, het leven der genade, is wel iets van wat een van onze oude schrijvers Voetius noemde geestelijke verlatenen. Dat ze zo zich verlaten gevoelen. Nogmaals, laat u leiden naar dat middelste kruis. En moogt ge het weten, om het nog eens met de woorden van de Heidelberger te zeggen, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwelling mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Hij kan de zijnen wel aanvallen, maar hij kan ze nooit rukken uit de trouwe hand des Vaders en uit de trouwe middelaarshand van de goede herder. Mijn onbekeerde vriend of vriendin, je tilt er niet zo zwaar aan. Je denkt, och, ik kan er toch niks aan doen. Weet dit, dat de Heer ook dit kruiswoord ons laat preken, opdat wij, belangeloos als we van nature zijn, er toch belang bij krijgen zouden. Leer den Heer missen en zoeken en vinden. En zo niet, dan wordt ge eens van God verlaten, maar door uw zijn in de hel wordt, ik zeg het wat vreemd, maar om het daar nog geen dubbeltje schuld betaald. Nog geen dubbeltje zonder schuld betaald. Waarom niet? Als wie van ons in de hel terechtkomt, ja, dan moeten we wel lijden. Maar dat is geen heilig lijden. Geen heilig lijden en geen vrijwillig lijden. En geen uit liefde lijden. Maar Jezus op Golgotha is in de hel terechtgekomen. En in die hel heilig volkomen. En hij was daar vrijwillig. In de plaats van de zijne, voor de zijne. En hij was daar uit liefde. En die liefde sprak hij ook uit in dat mijn God, mijn God. En zo mogen we verstaan uit dit vierde kruiswoord uit hoe grote nood en dood we verlost zijn. En hij ons nog verlost. En op welke we hopen dat hij ons ook verlossen zal. Duur gekocht. Zo verheerlijk dan God beide in uw lichaam en geest welke goden zijn. Want die prijs die hij voor de zijnen betaald heeft, dat is wat. Dat is wat. En als nou de zonde lokt. Uw zonde. Uw lievelingszonde. Ik weet niet welke zonde dat is. Maar ja, dan helpt de scherpste wetsprediking niet. Als zou je dan met de verdoemenis slaan en zwaaien tot en met. Maar die zondelust wordt daardoor niet geblust. Maar als ik iets mag verstaan, iets van de liefde van Christus, waardoor hij voor de zijnen in de godsverlating is gegaan, dan wordt de zondelust in mijn hart principieel gebroken door de Heilige Geest. Ik zeg niet dat de kwade geur der zonde dan in Gods kinderen geheel en al weg is, want dat is niet zo. Maar principieel heeft er dan een breuk plaats. Nog eens de scherpste wetsprediking, dood niet eens zonder lust. Maar de liefde Gods
in het hart uitgestort, in Christus Jezus geopenbaard. Leert u de zonde haten en laten, gode tot heerlijkheid, opdat gij moogt verkrijgen het einde des geloofs, de zaligheid der zielen. Amen. Met dankzegging zou ik nog een enkel woord willen spreken ten afscheid aan het gezin Driesje dat deze week hoopt te emigreren naar Canada. Ik weet nu niet precies waar ze zitten, maar broeder en zuster, namens de gemeente, namens de kerkraad, wees den Heere bevolen. En het woord zijner genade. Hij moge uw ingang en uw uitgang bewaren. We kunnen niet allen, en zeker niet tegelijk, het woord voeren. Maar ik zou toch de bede u op de lippen willen leggen. Laten we onze broeder en zuster en hun gezin staande toezingen. Het laatste vers van Psalm 121. 121. Het laatste vers. De Heer zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel vooraan bewaar. De Heer zij ge in of uit moogt gaan, en waar u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. Psalm 121, het vierde vers dat we onze broeder en zuster en hun kinderen staande toezingen.
Thank you.
Laat ons danken. Waarom zoudt gij sterven, huis van Israël? Zo vraagt ge ook ons. Is er dan geen balsem in Gilead? Is er dan geen heelmeester al daar? Och, we hebben het nog gehoord van die balsem waardoor de allerergste breuk en de allerergste wond volkomen genezen wordt. Heere, dat het in ons hart weerklank vinden dat ik in die Christus gevonden word, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar hebbende die gerechtigheid die uit God is, door het geloof. We dragen ons allen biddend aan u op, ook het gezin Driesje dat emigreert. Wees met ons, ook als we vanmiddag uit het levensboek van uw knecht en van uw kind, uw dwaze kind Simpson, een enkele bladzij mogen lezen. Laat het ook vooral voor onze jongens en meisjes en voor onze jongere mensen, maar ook voor ouderen, tot lering en tot leiding mogen zijn op de weg des levens. Hoor ons om uw naams wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 97, het laatste vers. 97, het laatste vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. 97, vers 7. Ontvang nu de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.